Een goedemorgen allemaal. Welkom bij deze panoramaronde in zaken het statenonderzoek Oostvaarderswold. Deze panoramaronde duurt anderhalf uur. Dus mag anderhalf uur duren, word ik al verbeterd, correct. Ik heet in bijzonder welkom de onderzoekscommissie. Uiteraard onze eigen statenleden die dat vormen. En aan de rechtse hand van mij de dames en heren van Nekker en Naam. De volgende procesgang is voorgesteld voor deze panoramaronde. De onderzoekscommissie zal een korte presentatie geven. Vervolgens is het voorstel om in twee rondes deze panoramaronde met de mogelijkheid tot stellen van vragen in te richten. En het verzoek is om als eerste fractie die aan het woord is om niet gelijk al je vragen af te vuren. Want dan heeft eigenlijk de volgende fractie veel minder mogelijkheid om al te vragen. Maar om als fractie die het eerste woord krijgt om met name te beperken tot de één of twee allerbelangrijkste vragen om die in de eerste ronde te doen. Bewaar even nog het voor de tweede ronde. Geef andere gelegenheid tot stellen van vragen en bewaar het restant van de vragen voor de tweede ronde. Dat is mijn voorstel om de panoramaronde evenwichtig te laten verlopen. En als u daarmee kan instemmen, dan wil ik vervolgens het woord geven aan de voorzitter van de onderzoekscommissie, de heer Rijsbaman. Maar ik zie geen bezwaren tegen het voorstel, dus ik ga uit van instemming. Heer Rijsbaman, mag ik aan u het woord geven?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat de voorzitter deze ronde al redelijk uitgebreid heeft ingeleid. We wilden als commissie beginnen met een presentatie over de onderzoeksopzet. Dat gaat niet zozeer over de feitelijke details die we als commissie hebben tegengekomen, maar meer hoe wij het onderzoek hebben aangepakt en hoe het bureau daar invulling aan heeft gegeven. Ik zou daarvoor graag nu de heer Jasper Loods van Nekker van Naam het woord willen geven.
Dames en heren, een korte toelichting bij het onderzoeksproces. Kort, omdat ik me kan voorstellen dat u vragen heeft en dat we daar voldoende tijd voor hebben. Ik zeg heel kort iets over het doel van het onderzoek zoals dat geformuleerd is aan het begin van het proces. Inzicht verschaffen in de procesgang. Dat was een hele feitelijke vraag. Wat is er nu gebeurd? Welke stappen zijn gezet? En hoe zijn we uitgekomen op het punt waar we stonden in dat voorjaar van 2012? Want de uitspraak van de Raad van State was het eindpunt van dit onderzoek. Tweede is heel duidelijk leerpunten formuleren. En dan ging het vooral om de relatie GS-PS, de informatievoorziening van GS aan PS. De onderzoeksvragen kent u. Bij motie zijn die geformuleerd. Zes vragen, waarvan er drie feitelijk zijn, drie normatief van aard. En een aantal deelvragen die weer te maken hebben met dat punt dat ik net aangaf. Vooral de informatievoorziening ook. Welke afspraken en contacten zijn er geweest? Kunnen we dat in beeld gebracht krijgen? Dat is het vertrekpunt geweest voor de onderzoekscommissie. Die feitelijke vragen die hebben te maken inderdaad met de afspraken. Wat is er afgesproken? Welke besluiten zijn er genomen door GS en PS? En op welke wijze met welke informatie zijn PS door GS geïnformeerd? Dat is vrij feitelijk. Dat is in het rapport van de onderzoekscommissie dan ook vooral feitelijk gepresenteerd. Met data en gebeurtenissen. Er zitten ook drie duidelijk normatieve vragen bij de zes vragen die u bij motie heeft gesteld. Namelijk deze. Hadden PS bij de afzonderlijke besluitvormingsmomenten alle relevante en of beschikbare informatie tot hun beschikking? Dat is dus de vraag. Wist u wat u moest weten om uw rol goed te kunnen invullen? Oftewel, hebben PS op basis van de aangeboden informatie zich op elk moment van de besluitvorming een goed oordeel kunnen vormen over de diverse risico's met name? En hebben PS op basis van de aangeboden informatie hun kaderstellende rol bij elk van de afzonderlijke besluitvormingsmomenten naar behoren kunnen invullen? Nou, dat is een opdracht geweest voor de onderzoekscommissie en in de conclusies zijn de antwoorden geformuleerd op deze drie normatieve vragen. Heel kort neem ik u mee in het onderzoeksproces. In korte tijd heeft de onderzoekscommissie deze rapportage willen en moeten opleveren. Het is begonnen met een startbijeenkomst en daarna is het van start gegaan in de zomermaanden eigenlijk. En heeft de onderzoekscommissie vastgesteld hoe die eindrapportage eruit moest zien. Met een nadruk, dat is zo besloten door de onderzoekscommissie, op feiten, feitencomplexen, bevindingen. die op basis van de feiten en de feitencomplexen zijn te formuleren en vervolgens het opstellen van conclusies. Voordat die conclusies zijn opgesteld, is de rapportage toegestuurd naar de provinciesecretaris met de vraag om de ambtenaren die betrokken zijn geweest te vragen om een feitencheck. Staat wat hier staat daar terecht? Dat ging dus om de feiten. Klopt het wat hier staat? Dat is gebeurd in, wat hier staat, de periode 10-17 september, waarna de conclusies zijn opgesteld door de onderzoekscommissie. Even kort over de onderzoeksaanpak. Een aantal interviews is gehouden. We hebben onderscheid gemaakt tussen oriënterende gesprekken en formele interviews. Dat heeft vooral te maken met de setting en de verslaglegging. Maar voor beide geldt dat er een verslag is gemaakt. In het ene geval dus bij de formele interviews wat uitvoeriger en dat verslag ter accordering is voorgelegd aan degene met wie wij hebben gesproken. Daarnaast documentenanalyse en dus een feitenreconstructie en feitencomplexen. Dat is het verhaal dat we uiteindelijk verteld hebben, ingedeeld in 4 periodes op basis van die feiten. De onderzoekscommissie heeft vervolgens de duiding voor haar rekening genomen. Het uitzetten van het wederhoor heeft plaatsgevonden, waarna de onderzoekscommissie, ondersteund door het onderzoeksbureau, tot het opstellen van de conclusies is gekomen. Dat zijn de stappen die zijn gezet. Over de interviews nog even dit. Gesprekken geweest met oud-statenleden, met gedeputeerden en ambtenaren, met vertegenwoordigers van de gemeente Zeewolde Almere, land- en tuinbouworganisatie, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en het interprovinciaal overleg. Er is geen medewerking verleend aan interviews door de Rijksoverheid. Die vraag is natuurlijk gesteld of verantwoordelijke politici en verantwoordelijke ambtenaren van het ministerie, destijds betrokken ambtenaren van het ministerie, mee konden werken aan dit onderzoek. En het antwoord daarop was nee. Het besluitvormingsproces is bekend en is openbaar en voor u beschikbaar. Wij zien geen aanleiding om spiegelingen op dat besluitvormingsproces met u te delen. Dus daar was het antwoord nee. Ik denk dat dat belangrijk is om hier te melden. Nog heel kort iets over de dossieranalyse. Er is een groot aantal stukken beschikbaar. De stukken hebben wij kunnen inzien. Alle stukken die hier in dit huis aanwezig zijn, hebben wij mogen zien. Zo gevraagd hebben wij voortdurend stukken gekregen waarvan wij dachten dat het relevant was om ze in te zien. Ook met diegenen die wij geïnterviewd hebben, hebben wij voortdurend stukken opgevraagd en toegestuurd gekregen. Dus de onderzoekscommissie heeft op geen enkel moment het idee gehad dat er stukken niet beschikbaar waren. Alles wat wij wilden zien, hebben wij kunnen zien. Ik kijk naar de voorzitter en ik denk dat ik het hierbij moet laten, gezien de tijd die we nodig hebben voor de vragen.
Iemand die daar jou bedoelde? As.
We zitten hier met meer dan één voorzitter achter de tafel, dus het is misschien wat verwarrend, maar nou, dan zou ik nu graag, voorzitter, aan welke kant zullen we beginnen voor de vragen?
Als u afsluit dat dit de presentatie is, dan neem ik voor de rest van de ronde over. Ja, dank u wel.
Dit is de presentatie inderdaad.
Prima. En dan zie ik voor de eerste ronde een vraag van mevrouw Luijer van het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Misschien mag ik van dit moment toch gebruik maken om waardering uit te spreken voor al het werk dat verzet is door commissie en door het bureau. Het CDA vindt het feit dat het onderzoek heeft plaatsgevonden en het debat dat we over gaan voeren van groot belang voor de kwaliteit van het functioneren van ons bestuur van Flevoland. Dus dank daarvoor. In het verlengde hiervan heb ik ook wel de eerste vraag. U heeft natuurlijk moeten werken met beperkte middelen in korte tijd. Acht u desondanks het rapport valide? Ik wil nog een paar vragen daaraan toevoegen, maar ik geef gehoor aan de oproep van de voorzitter om mij te beperken. Wij zijn ook wel nieuwsgierig naar welk beeld hebben de betrokken partijen, Zeewolde, Almere, LTO, dus de andere partijen, geschetst van het project Oostvaarderswold. Delen zij bijvoorbeeld de conclusie dat er gewerkt is naar een point of no return? Volgende vraag betreft het IPO. Hoe heeft de provincie met het IPO afgestemd en waren er voldoende zeker afspraken met deze partij over de financiering? Was het draagvlak binnen het IPO en hebben zij signalen afgegeven toen bleek dat de financiering niet meer toereikend zou zijn? En ik heb nog een hele concrete vraag, als laatste dan. Even kijken. U stelt dat op 2 december 2010 om 5:30 de mail van staatssecretaris Bleker binnenkwam. Onze vraag is die gelezen voor de vergadering die om 7:30 begon en die niet, zoals aangegeven is in uw rapport, al om 5:30 is begonnen? En heeft u daarop doorgevraagd of anders gezegd, waarom heeft u daar niet op doorgevraagd of nader onderzoek naar gedaan? Dank u wel voor dit moment.
Dank u wel, mevrouw Luijer. Wie mag? Ik zie daar. Ik ga even rechtsom. De heer Pels.
Dank u wel, voorzitter. Partij van de Arbeidsfractie heeft ook waardering voor het rapport dat er ligt. Er is veel werk verzet in korte tijd. Er ligt denk ik een gedegen rapport dat ook een goed overzicht geeft over de besluitvorming. Dus ook ons compliment in de richting van de commissie en iedereen die daaraan bijgedragen heeft. We hebben een aantal vragen die wat meer procesmatig zijn en een aantal inhoudelijke vragen. Ik begin even met de procesmatige vragen. Er was beperkt tijd en geld om dit onderzoek uit te voeren. Dus u heeft een selectie moeten maken van geïnterviewden. Wij vragen ons af hoe u tot deze selectie bent gekomen. Het is natuurlijk deels in de zomerperiode uitgevoerd, dus... waren dat vooral inhoudelijke keuzes met wie u gesproken heeft? Of lagen daar soms ook praktische keuzes aan ten grondslag? Gewoon omdat mensen niet beschikbaar waren bijvoorbeeld. Dat vragen wij ons af. In het verlengde daarvan, de commissie heeft niet bij de interviews gezeten, de commissieleden. Ik heb begrepen dat de commissieleden ook geen inzage hebben gehad in de gespreksverslagen. Onze vraag is waarom daarvoor gekozen is en op welke wijze de commissieleden dan... hebben kunnen vaststellen dat wat besproken is in de interviews ook op een goede manier vertaald is naar het rapport. Want dat lijkt me dan toch vrij lastig als je in zo'n commissie zit. Dus hoe bent u daarmee omgegaan, is eigenlijk mijn vraag. Verder, u geeft in het voorwoord aan dat het rapport eigenlijk een weergave is van de relevante feiten zonder politieke oordeelsvorming. En iets later schrijft u dan... we hebben niet alleen de conclusies getrokken, maar bij sommige conclusies is ook een duiding eraan toegevoegd. Onze vraag is eigenlijk, en dat gaat met name over de vraag 4, 5 en 6. Onze vraag is waarom heeft u niet SEC de onderzoeksvragen beantwoord, maar er toch voor gekozen om ook die duiding erbij te geven. Wat is daar de reden van? De laatste procesmatige vraag, u schrijft, er heeft ambtelijke wederhoor plaatsgevonden. Is dat over het hele rapport geweest? Heeft dat ook geleid tot een bijstelling? En zo ja, welke? En zo nee, waarom niet? En waarom is er niet gekozen voor een bestuurlijke wederhoor? Dat vroegen wij ons ook nog af. En dat waren mijn procesmatige vragen, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. Dan ga ik nu door naar de VVD en daarna ga ik naar Christine. Want die waren op volgorde vingers opstekend. Zal ik naar u gaan bij van de PVV. Eerst de VVD.
Dank u, voorzitter. Het begint bijna eenzijdig te worden. Ook wij hebben waardering voor het gedegen werk van de onderzoekscommissie en het bureau Nekker van Naam. Levert bij ons ook wel een aantal vragen op. De eerste vraag is ook procesmatig van aard. Dat heeft te maken met, wij zijn gewend dat bij onderzoeken van bijvoorbeeld de Rekenkamer, college van GS gelegenheid krijgt voor bestuurlijk wederhoor. Nu is er alleen ambtelijk wederhoor geweest over de feiten, zo heb ik begrepen. Was de reden dat de commissie voor deze rapportage ambtelijk wederhoor heeft toegepast en geen bestuurlijk wederhoor? Dat is de eerste vraag en dan kom ik in aansluiting op de vraag van collega Pels. Een beperkt aantal personen geïnterviewd, daar heeft hij een vraag over gesteld. Maar mijn vraag is meer, zouden meer interviews met andere leden van bijvoorbeeld de commissie Ruimte, ambtenaren van ELI, wat dus niet kon, maar medewerkers van AKD, het beeld in het rapport hebben gewijzigd? Dan een vraag met betrekking tot bladzijde 16, daar staat bij punt 3. GS voeren een strategie die erop gericht is voortvarend door te gaan om zodoende voldongen feiten te creëren, zodat een point of no return wordt gemarkeerd. Kunt u daarvan een onderbouwing geven waar deze strategie uit blijkt en wat u verstaat onder een point of no return? En dan beperk ik mij tot de laatste vraag. Het onderzoek is onder andere tot stand gekomen nadat de uitspraken van de Raad van State en de rechtbank in Zwolle tot stand zijn gekomen. Die werden als verrassend ervaren vanwege verrassend voor ons, omdat er een zorgvuldig advies lag van AKD, gevalideerd door het kantoor Stibbe, met betrekking tot de vragen hoe staat de provincie erin. Dan is mijn vraag, waarom moet volgens het rapport, volgens sommige respondenten, die uitspraak van de Raad van State en de rechtbank als bijzonder worden gezien? Want dat schrijft u op een gegeven moment in het rapport. En daar wou ik het in eerste termijn bij laten.
Dank u wel, meneer De Reus. Dan ga ik nu de woord naar de heer Siepel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook mijn fractie heeft met de waardering het rapport van de onderzoekscommissie tot zich genomen. Ik wil de commissie danken voor de hoeveelheid werk die daarin verzet is. Ik heb er gelijktijdig ook ter voorbereiding van deze vergadering onderzoeksvragen die in de motie zijn geformuleerd en door de status zijn vastgesteld nog een keer naschouwen. En ik kan ook concluderen van dat het rapport direct en wel indirect op alle gestelde onderzoeksvragen gegeven, de hoofdvragen. Ik zal mij voor deze panoramaronde beperken tot de drie vragen die mijn fractie op dit moment het meest bezighouden. Maar u kunt zich voorstellen van dat het er veel meer zijn. Eerste vraag aan de onderzoekscommissie, voorzitter, is. De onderzoekscommissie meldt dat de provincie er niet in geslaagd is om voldoende maatschappelijke draagvlakken te creëren voor het project Oostvaarderswold. Heeft de commissie signalen dat het ontbreken van dit draagvlak van invloed is geweest op het handelen van de provincie en zo ja, op welke wijze? Met andere woorden, van heeft de provincie zich laten beïnvloeden door het ontbreken van het maatschappelijk draagvlak? Tweede vraag die gaat over de kritische geluiden die er vanuit de staat zelf zijn gekomen. Die worden niet gekwantificeerd, maar als ik zelf terugdenk dan waren dat vaak geluiden van een kritische minderheid. Zou de commissie iets kunnen zeggen over de context waarin de staten en het college met die kritische minderheden zijn omgegaan? Met andere woorden, zijn die bezwaren serieuzer genomen? Is daar over gedebatteerd? Is daar misschien direct of indirect ook gevolgen aan gegeven? Of werden die bezwaren weggewuifd en hebben die niet geleid tot debat in deze staten? En de laatste vraag, de presentatie net werd gemeld van dat de commissie medewerking heeft verleend medewerking heeft gekregen van het college en ambtelijke organisatie in de inzage van alle stukken. Maar een van de hoofdvragen uit het rapport is, althans uit de opdracht, is van of de commissie bij elk van de besluitvormingsmomenten over de relevante informatie beschikte. Ik kan tussen de regels door het antwoord wel lezen, maar ik wil het toch graag uit de mond van de commissie horen van beschikte PS op elk moment van de besluitmomenten over alle beschikbare en relevante informatie.
Dank u wel, meneer Siepel. Dan ga ik door naar de heer Jansen van de PVV.
Dank u wel, voorzitter. Dank ook namens de PVV aan de commissie die denken we zeer goed werk heeft geleverd. De conclusies die erin staan die zijn helder, die zijn duidelijk. En die liggen eigenlijk ook wel in het verlengde van wat de PVV natuurlijk al anderhalf jaar zelf zegt en heeft ondervonden. Maar op dat moment de meerderheid van de staten nog niet aan toe was. En laten we hopen dat het nu verandert. En wat betreft de vragen die wij hebben. Op pagina 30 staat op een gegeven moment een stuk over de kosten van de FTE's van de organisatie. Die zijn niet opgenomen in het plan van aanpak en het statenvoorstel. Uiteindelijk zaten die kosten verborgen in het omgevingsplan. De vraag is, heeft de commissie ook kunnen achterhalen over hoeveel geld we hier praten? Of zijn daar vragen over gesteld of zijn er antwoorden op gekomen? Op pagina 43... staat dat op een gegeven moment bij de vaststelling van de structuurvisie in 2009... aan PS niet het totale plaatje van Deloitte is getoond, maar slechts een omschrijving in woorden. Kunt u aangeven welke essentiële informatie ontbrak behalve de vermelding van de 48% dekkingsgraad? Dan gaan we door naar pagina 54-55. Daar wordt gesproken over de risicoanalyse en de risicosessie door de projectorganisatie. En zoals ook blijkt uit de voetnoot op pagina 55 wordt ook gesproken over risicoschalen. Wij zouden graag willen weten of de commissie heeft kunnen achterhalen wat daarmee is gebeurd. Ik zal nog één vraag stellen, de rest bewaar ik voor mijn tweede termijn. Op pagina 59 wordt gesproken over de grondaankopen ter waarde van 20,9 miljoen euro. En het risico zou uiteindelijk slechts 5 miljoen euro zijn op dat moment, 5,2 om precies te zijn. Wat wel onduidelijk is, is wat is nou precies met die gronden gebeurd? Zijn die überhaupt in bezit geweest van de provincie? Zijn die doorgeschoven? Wat is daarmee gebeurd en welke financiële cijfertjes zijn daarmee gemoeid? Dat zouden wij toch graag willen weten of de commissie daar nadere vragen over heeft gesteld of informatie over heeft ontvangen. Daar laat ik het bij, voorzitter.
Dank u wel. Wie mag dan het woord geven? Meneer Van der Aanvoort van de Partij van Dieren.
Dank u wel, voorzitter. Wij sluiten ons ook aan bij de complimenten aan de commissie en het bedrijf. De naam schiet me even weg. U schrijft in de eerste conclusie dat de provincie in onvoldoende mate geslaagd is in het leggen van verbindingen met tegenstanders. En dat wordt dan door tegenstanders opgevat als tegenstanders van GS waarschijnlijk opgevat als verwijt. Bent u van mening dat de provincie daar niet genoeg werk van heeft gemaakt? Denkt u dat het mogelijk geweest zou zijn om dat beter te doen? Of het gaat immers om boeren van een deel niet wilden verkopen en een deel een betere prijs wilden. Daarnaast is er altijd een deel van de bevolking wat tegen natuurontwikkeling is en wat ze linkse hobby's noemen. Waarop baseert u de conclusie dat de provincie het verliezen van het draagvlak dan heeft onderkend? Een tweede vraag is, wat is de mening van de commissie over het alternatief van stoppen in 2010? In 2010 was er in oktober alleen nog maar de brief van Bleken, maar er was geen wetswijziging. Flevoland moest nog steeds voldoen aan de wet en bij stoppen zou Flevoland niet voldaan hebben aan de verplichting en aansprakelijk zijn voor schade. Dat is een van de belangrijkste overwegingen geweest om door te gaan met het PIP. Wat is het oordeel van de commissie daarover? En de derde vraag... Of GS wel of niet vertrouwen mocht hebben, kan uiteindelijk alleen maar duidelijk worden door een civiele procedure. Dat was aangeraden door de advocatenbureaus. Alleen de provincie is daar niet mee doorgegaan. Wat is het oordeel van de commissie over dat stoppen, over het niet doorgaan van de civiele procedure en het weggeven van de 40 miljoen daarmee? Dank u wel.
Dank u wel. Dan ga ik door naar de SP.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, we sluiten ons wat betreft de complimenten aan bij hetgeen wat mevrouw Luijer naar voren gebracht heeft. Dat is uit ons hart gegrepen. Voor wat betreft aanvullende vragen, de collega's hebben voldoende vragen gesteld die ook onze vragen dekken. Dank u wel.
Dank u wel. Dan ga ik nu door naar mevrouw Rothschild, zie ik, naar voren schuiven van D66.
Ja, dank u voorzitter. Ook namens D66 uiteraard een woord van dank voor de commissie, voor haar werkzaamheden en tevens aan het onderzoeksbureau. Het rapport is helder en binnen korte tijd tot stand gekomen, dus zoals gezegd dank daarvoor. Zoals gezegd, het rapport is helder en beantwoordt de meeste van onze vragen. Voor ons is duidelijk dat het met name zit in de informatievoorziening, de actieve informatievoorziening. Nog één vraag. Er wordt verwezen naar een rapport van de Rekenkamer in 2007, grip op grote projecten. Tevens wordt daarbij kritiek geuit op de bestuurscultuur. De reactie van GS is dat er zeer bewust gekozen is voor een bestuurscultuur die een duidelijke rol geeft aan de statencommissies. De statencommissies spreken daarbij namens alle staten en er kan geconcludeerd worden dat het niet nodig is om verder het te behandelen in de statenvergadering zelf in de besluitvormingsronde. Bestaat er bij de commissie de indruk dat dit dus ook van invloed is geweest op de rest van het proces, dat deze onderdelen niet behandeld dienen te worden in de algemene statenvergadering, maar slechts in de commissie zijn behandeld? Daar wil ik het graag bij laten.
Dank u wel. Dan ga ik door naar de heer Boshuis van 50+.
Ja, dank u wel, voorzitter. De complimenten die zijn uitgedeeld, die delen wij natuurlijk ook. Tegelijkertijd mag je ook zeggen dat het eigenlijk een compliment aan deze staat is, omdat via dit rapport de onderste steen boven moet komen. En dat is op zich ook een compliment waard. Mijn vraag is eigenlijk, is het de hoofdconclusie niet dat wij in Flevoland en GS in het bijzonder, maar misschien ook de staten, zijn geplaagd door een tunnelvisie over een lange tijd? Eigenlijk is het hele overzicht, zoals dat begint in 2006, tot en met wat zich afgelopen winter heeft afgespeeld, rondom de uitspraken, de juridische uitspraken daarover. Eén grote tunnelvisie geweest en is dat niet het probleem waar wij buitengewoon veel last hebben gehad. Dan een vraag over het contact met de bezwaarden. In hoeverre zou je kunnen zeggen dat, die zijn luid en duidelijk geweest, maar tegelijkertijd dat ze zijn genegeerd, juist omdat er werd toegewerkt, die suggestie is althans in het rapport aanwezig, naar een point of no return. Het een kan het ander dus beïnvloed hebben. Is die vraag terechtgesteld. Dan de waarschuwing die in 2010 is afgegeven door Deloitte. Zou die kunnen worden opgevat als bijna een soort voorwaarschuwing voor wat zich later in de juridische procedures uiteindelijk heeft voltrokken? Dat waren mijn vragen, voorzitter.
Dank u wel. En volgens mij ben ik dan de ronde nog niet rond. Even goed kijken, dan zie ik hier kortweg van GroenLinks.
Dank u, voorzitter. Ook van onze kant dank aan de commissie voor het vele werk wat ze hebben verricht en het inzicht in het proces wat ze ons hebben gegeven. Voor ons zijn er nog wel een aantal vragen nog toe te voegen. En het begint eigenlijk met de positie van het Rijk ten opzichte van de provincie. Het ministerie heeft geen medewerking willen verlenen aan het onderzoek. Welke vragen had de commissie willen stellen aan het ministerie, die misschien een licht op de zaak had kunnen werpen? En hebt u ook, behalve dat ze zeggen er is alles is relevante informatie op schrift, hebt u ter beschikking, maar hebt u misschien ook nog een inzicht in waarom dit ministerie geen medewerking wilde verlenen, terwijl het ministerie van Infrastructuur wel medewerking heeft verleend? Heeft dit de kwaliteit van het onderzoek beïnvloed, deze niet-medewerking? Dan staat in de conclusies op dit punt, bij de vraagstelling is een vraag gesteld of het proces tussen Rijk en provincie passend was bij de opgave. En ik heb daar eigenlijk geen direct antwoord op kunnen vinden. Misschien kunt u dit nu doen. Of het proces tussen Rijk en provincie passend was bij de opgave. Dan ook nog een toevoeging bij wat al opgemerkt is over het proces wat we gehad hebben bij de rechtbank. Wat verrassend werd gezegd dat niet gewonnen is. De advocatenkantoren hebben toen geadviseerd om in hoger beroep te gaan. Er is voor gekozen, uit imago-overwegingen staat in het feit er helaas, om dat niet te doen. Maar hoe is het oordeel van de commissie hier achteraf over, omdat dan misschien in hoogste instantie had kunnen worden vastgesteld of de aanspraken van de provincie wel of niet terecht waren? Dat is omdat het geen beroep is ingesteld, blijft dat toch nog een beetje hangen. Dan ten aanzien van de conclusies. Er is gesproken over het gebrek aan draagvlak, maar hoe is de verhouding tussen het gebrek aan draagvlak bij een groep agrariërs en het draagvlak bij andere partijen? En hoe reëel acht u het dat voor een dergelijk omvangrijk project, dat zou ook voor andere projecten kunnen gelden, er überhaupt 100% draagvlak gecreëerd kan worden? Als we komen bij conclusie 3, daar is de gekozen strategie als niet succesvol, maar wat had volgens de commissie de gekozen strategie met de kennis van toen dan wel kunnen zijn? En klopt het dat GS conform de afspraken die zijn vastgelegd, bij conclusie 4 is dat, in de plannen van aanpak PS hebben geïnformeerd? Dat waren onze vragen bij het rapport.
Dank u wel, meneer Korteweg. Volgens mij zijn we dan de ronden rond geweest. En dan kijk ik de heer Rijsberman aan als voorzitter van de onderzoekscommissie. Ja, dank u voorzitter. En namens de commissie ook dank voor de complimenten die u heeft, de waardering die u heeft geuit. Als ik naar links kijk, zie ik daar ook tevreden gezichten bij die opmerkingen, denk ik. Ik zal nu even per fractie de vragen langslopen die gesteld zijn. Als u naar aanleiding daarvan nog vragen heeft, dan hoor ik dat graag in de tweede termijn. Te beginnen bij de vragen van het CDA. Het CDA vraagt onder andere naar hoe valide het onderzoek is gezien de beperkte tijd en de beperkte omvang van het aantal interviews. We hebben een aantal concrete onderzoeksvragen gekregen, die zes met een hele serie vragen van ander belang daarbij. De commissie is van oordeel dat we op die vragen, gezien de inspanning die we hebben verricht, een goed antwoord hebben kunnen geven. Dat laat natuurlijk onverlet dat als je langer had uitgezocht, dat je dan meer had ontdekt. De commissie is niet van oordeel dat als je meer uitzoekwerk had gepleegd, dat is denk ik ook een antwoord wat op meerdere vragen die gesteld zijn gegeven kan worden, dat we dan tot andere conclusies waren gekomen. Dus in die zin achten wij de conclusies zoals wij die stellen, die trekken naar aanleiding van de bevindingen die we hebben gedaan, valide. U vraagt ook nog naar het beeld van derden, wat derden hadden bij die point of no return strategie. Als ik kijk, maar misschien kan straks, als ik de vraag van uw fractie beantwoord heb, het onderzoeksbureau dat nog aanvullen. In de interviews met de verschillende andere partijen, het wel het beeld naar voren gekomen, afhankelijk van welke partij er gesproken is, dat er inderdaad vanuit de provincie zeer voortvarend en ook wat dwingend werd opgetreden in het proces. Daarmee werd wel zo snel mogelijk gewerkt, met grote haast, naar een bepaald resultaat. Dat heeft onder andere toegeleid dat bij het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst de gemeente Almere heeft afgehaakt. Dat is ook een opmerking overigens van de gemeente Almere dat er op die manier mee is omgegaan. Dus het beeld wat anderen hebben geuit in die interviews sluit aan bij het beeld dat de commissie schetst van die strategie. U vroeg ook naar de afstemming binnen IPO. Er is voor zover we hebben kunnen constateren vanuit IPO geen harde toezeggingen over geld gedaan. Er is dus ook geen afstemming geweest over het wegvallen van die hoeveelheid. Er was wel gesprekken over de verdeling van een aantal hectares. Die hectares zouden dan, de nieuwe verdeling van hectares die betaald zouden worden uit het investeringsbudget landelijk gebied, zouden worden herverdeeld bij de midterm review, waar het dus door de wisselingen met het kabinet nooit van gekomen is. Dat daar geen overeenstemming over was, dat was ook al wel eerder duidelijk. Andere provincies die dan hectares inleverden, wilden niet altijd het budget daarbij leveren zoals Flevoland dat in gedachten had. Een Flevolandse hectare is duurder dan eentje achterop de zandgronden van of veengronden van Drenthe. Dus u kunt zich voorstellen dat als er in Drenthe een hectare natuurgebied inlevert om er in Flevoland eentje bij te maken, dat dat niet voor Flevolandse prijzen gaat. En dat, die discussie was dus nog wel, die liep dus nog. Dus dat is niet zo, we kunnen dus niet zo zeggen dat IPO een keer een brief gestuurd heeft waarmee dat soort dingen, of die steun werd ingetrokken. Maar dat die discussie er was, was wel duidelijk. U vraagt nog naar de mail van 12 december. We hebben van tevoren begrepen dat die mail er was. We hebben ook van tevoren nagevraagd van hoe zit het nou precies met die mail. Uiteindelijk hebben wij geconstateerd dat die zeer kort voor de vergadering binnen is gekomen. Ik heb begrepen dat in ieder geval de stelling is dat de gedeputeerde tijdens de vergadering die er was geen weet had van die mail. We hebben dat in de commissie beoordeeld als dat we dat ons kunnen voorstellen dat het zo gegaan is. We hebben daar, dat kan misschien ook het onderzoeksbureau nog wat op aanvullen,
verder niet op doorgevraagd. We kunnen ons voorstellen dat als je om 5:30 een mail binnenkrijgt, in een tijd dat nog niet iedereen een iPad voor zijn neus heeft, het niet direct opvalt dat die mail, het is natuurlijk al na 5 dat die mail is binnengekomen. Dus wij hebben dat als een feit, als een onzekerheid geaccepteerd. Daarmee heeft het...
Een interruptie van de heer Stuyvenberg.
Voorzitter, heeft de commissie het ook niet noodzakelijk gevonden om na te gaan wat precies dan de reden is geweest dat tussen 6:30 en 7:30 de gedeputeerde hier van zo'n belangrijk e-mailverkeer niet op de hoogte is gesteld? Dit moet toch een na te zoeken zijn? Of heb ik het nou helemaal mis? Ik bedoel, u zou onderzoek doen.
Ja, de mail is binnengekomen om 5:30 in de mailbox van een ambtenaar. Als de gedeputeerde zegt dat ze geen weet heeft van die mail, dan kunnen we daar verder, hebben wij als commissie geoordeeld dat we daar verder geen oordelen aan kunnen verbinden. Dat is hoe we het hebben gedaan. Maar misschien dat het bureau op dit punt, ook op het eerdere punt dat ik genoemd had, even aanvulling kan geven.
Begin ik met dit laatste punt. De e-mail die binnenkomt op 2 december inderdaad om 5:30. Feit is dat die binnenkomt, dat die dan dus niet meer gelezen wordt voordat de vergadering begint. Was het belangrijk geweest om die e-mail voor die tijd te lezen en had dat gevolgen gehad? Die vraag hebben we natuurlijk ook gesteld. Nee, wordt er gezegd, want die e-mail is niet spannend. Het is een e-mail van 2 december en een briefbevestiging die dan 9 december binnenkomt. Want het is een bevestiging van een gesprek wat eind november ook heeft plaatsgevonden. En onomkeerbaar heeft betrekking op grond aankopen, maar niet op het vaststellen van het PIP. Dat is kennelijk wel besproken in november. Staatssecretaris, vindt u dat wij het PIP niet moeten vaststellen? En als dat zo is, staat u dan in voor de financiële consequenties daarvan? Nou, daar is geen antwoord op gekomen. De staatssecretaris heeft niet gezegd, ik teken voor de financiële consequenties. Dus het is geïnterpreteerd als, wat daar staat, had dat gevolgen gehad als we het geweten hadden voordat we het PIP vaststellen? Nee, want dit had te maken met onomkeerbaar in de zin van grond aankopen. Dus uitgeven van geld waarvan de staatssecretaris zegt, dat krijg je niet meer van me. En dat is de lezing en daarmee is dat dus als feit in deze rapportage terechtgekomen. Dit zover als aanvulling. De voorzitter. Zal ik meteen het tweede punt kijken naar de voorzitter? Het tweede punt pakken, point of no return. Die vraag die heb ik meermaals langs zien komen. Wat daar door de onderzoekscommissie is gezegd, is dat er in het voorjaar van 2010, als Deloitte samen met een aantal mensen uit deze projectorganisatie een risicoanalyse maakt, op tafel komt te liggen dat het mogelijk wegvallen van een rijksbijdrage, dus dat is een exercitie, stel dat dat zo gebeurt, is die kans groot? Nou, die kans achten wij wel aanwezig. Is de impact daarvan groot? Ja, de impact daarvan is groot. Nou, dat ligt op tafel. Vervolgens komt dan de vraag, wat kunnen we doen? Gaan we doorexerceren? Als dat wegvalt, welke keuzes hebben we dan? Dat noem je dan beheersmaatregelen. Hoe zouden we dit kunnen beheersen als zich dit voordoet? Dan is er feitelijk een rijtje keuzes wat op tafel ligt. Ik schets het maar even zo eenvoudig. Je kunt zeggen, als er minder geld is, moeten we de ambities wellicht bijstellen. Moeten we het op een andere manier binnen een ander tijdspad proberen vorm te geven. Misschien moeten we zorgen dat er afspraken die er zijn, dat die geformaliseerd worden. Misschien moeten we zorgen dat we andere financiers betrekken, zodat als hier geld wegvalt, het uit een andere zak kan komen. Dus van andere financiers dan het Rijk. Dat zijn keuzes die voorliggen. Wij stellen vast dat die keuzes niet worden gemaakt. Er gebeurt iets anders. Er wordt besloten om zo snel mogelijk door te werken, voortvarend zoveel mogelijk politieke besluiten te nemen, als ook voortvarend door te gaan met het zorgen dat je kunt beginnen aan de echte realisatie van de Oosthuizenwold. Nou, dat hebben wij geduid, dat heeft de onderzoekscommissie geduid, als een bewuste keuze. Dat is een strategische keuze.
Voorzitter, staat u mij toe als ik daar een aanvullende vraag op stel? Of?
Dat lijkt mij, ja.
Want dat wordt nu een aantal keer genoemd. Hè. De voorzitter van de onderzoekscommissie zei net ook van ja, het college ging toch wel heel voortvarend en dwingend te werk. Nu beschrijft u in uw rapport ook een aantal zaken waaruit blijkt dat ook het Rijk een aantal keren op versnellingen heeft aangedrongen. En dan is het zo, dan heb je een provinciebestuur, dat heeft een overeenkomst met het Rijk, voert een coalitieakkoord uit. En dan zegt u toch van ja, dat is wel opvallend dat er zo voortvarend te werk werd gegaan. Terwijl ook bijvoorbeeld het Rijk gezegd heeft van goh, we zouden eigenlijk eerder aan willen gaan, overgaan tot grondverwerving. Die afspraken zijn ook bevestigd, staat ook op pagina 35 van uw rapport. De omvang wordt op een gegeven moment ook vastgesteld, die 1125 hectare. Er wordt ook gezegd, nou, we gaan die middelen ook beschikbaar stellen op basis van volledige schadeloosstelling. Dus mijn vraag is eigenlijk ook van de zijde van het Rijk, was er zeker in de beginfase, werd er ook aangedrongen daarop. Maar daar vind ik eigenlijk niks over terug in de conclusies. Kan dat ook deels zeg maar, de voortvarendheid van het college veroorzaakt hebben? Dat is eigenlijk mijn vraag.
Nou, er staat in het hoofdstuk conclusies begint met een korte inleiding waar juist dat punt wordt benadrukt. Dus dat wij vinden dat heel belangrijk om de conclusies die we naar aanleiding van de onderzoeksvragen gesteld hebben, om daarvan vooraf te laten gaan. Namelijk dat het Rijk meermalen heeft aangedrongen op voortvarende aanleg. Dat heeft het college dan ook gedaan. Er is ook vanuit de Staten gevraagd om voortvarend te handelen, omdat de boeren niet te lang in onzekerheid moesten blijven. Dus er waren meerdere redenen om voortvarend op te treden. Maar wat de commissie concludeert, is dat er vervolgens de verantwoordelijkheid die dat voortvarend handelen met zich meebrengt, namelijk het meenemen van provinciale staten in strategische keuzes, het goed informeren over risico's, en zoals de onderzoeksvragen ook stellen, dat in onvoldoende mate is gebeurd. Dus het is de strategie van het college beoordelen wij niet als onverwachts of dat het uit de lucht komt vallen. Dat is, naar oordeel van de commissie is het juist heel verklaarbaar dat er gekozen is voor zo'n strategie. Het gaat om hoe die vervolgens is ingevuld.
Aanvullende vraag. Is het moment van optreden van het kabinet Rutte 1, dus het optreden van Bleker voor het eerst, is dat een bijna definitieve wissel geweest in het hele proces?
Ik denk dat we kunnen constateren dat als het Rijk zijn financiële verplichtingen, zoals de provincie die heeft opgevat, gestand had gedaan, dat we hier op een hele andere manier hadden gezeten. Ja, dus dat het Rijk op een gegeven moment de steun heeft teruggetrokken, dat is een essentieel moment in het proces.
Voorzitter, bij interruptie, dit lijkt mij toch enigszins de laatste vragen die neigen heel erg naar politiek. Er wordt gevraagd naar de mening van de voorzitter, hoe hij daar tegen aankijkt. En we zouden hier toch duidelijk een technische bespreking houden.
Ja. Ik geef het laatste punt op te reageren, omdat ik de heer Boshuizen de vraag had ook beantwoord kunnen worden in de zin, is het moment waarover gesproken wordt hetzelfde als het moment van de kabinet Rutte. Dus ik had die vraag nog technisch opgevat, maar het is goed dat u uw waarschuwing uit. Hij was technisch bedoeld. Ik geef de voorzitter onderzoekscommissie nog even het woord.
In die inleidende tekst bij de conclusies waar ik net al naar verwees, daar wordt dit moment als een essentieel moment als keerpunt benoemd. Dus in die zin bedoelde ik de antwoord ook technisch, voorzitter.
Misschien goed om weer even terug te gaan naar uw rijtje opgeschreven vragen.
Ja, daarmee is denk ik wat de commissie betreft de vragen van het CDA beantwoord. Als ik naar de klok kijk en ik zie hoeveel fracties we hebben, zal ik proberen de volgende wat sneller dan wel beknopter langs te lopen. De PvdA stelt ook de vraag over het proces, over de beperkte omvang, of dat inhoudelijk of praktisch gemotiveerd was. De selectie van het beperkte aantal interviews inhoudelijk dan wel praktisch gemotiveerd was. We hebben een beperkt aantal interviews gehouden om praktische redenen. Je kan natuurlijk in zo'n onderzoek als dit heel veel mensen spreken. Gezien de beperkte tijd hebben we daar een grens bij moeten stellen, maar de keuze van de mensen die wij gesproken hebben is niet beperkt geweest door praktische omstandigheden. Afgezien van mensen van het ministerie hebben we als onderzoekscommissie, hebben de onderzoekers namens de onderzoekscommissie die mensen kunnen spreken die wij graag gesproken hadden. Dus dat is in die zin is dat de praktische beperking ons niet in de weg gezeten.
Maar voorzitter, dan
misschien moeten we dan even vragen om in de
interruptie. Ja, en ik heb een vraag die daarop aansluit. Dan is het wel interessant waarom u dan bijvoorbeeld heeft gekozen voor deze twee statenleden. Want dat waren met alle respect statenleden die beide zeer kritisch waren hierover. Terwijl er een grotere groep statenleden was, ik denk 5 of 6, die zeer betrokken waren bij dit project. Dus dan is wel de vraag, als je dat op inhoudelijke gronden kiest, waarom dan juist deze twee?
We hebben in de commissie gesproken over statenleden die langere tijd bij het proces betrokken zijn geweest en die we op die manier dan konden bevragen. Na de discussie waarin een aantal namen over tafel gegaan zijn, zijn we op deze vragen uitgekomen. Er was nog een derde statenlid gevraagd voor een interview. Ik begrijp van de onderzoekers dat hij niet is komen opdagen. Dus we hadden eigenlijk nog een derde statenlid graag besproken. Dat hij niet is komen opdagen is in ieder geval voor ons, dat lag niet aan onze praktische problemen, begrijp ik.
Maar dat was voor u niet aanleiding om die groep uit te breiden, begrijp ik?
Nee. We hebben niet de indruk dat het de conclusies essentieel zou hebben beïnvloed.
Voorzitter, voordat de heer Rijsman verder gaat, wil ik toch opgemerkt hebben dat kritische statenleden ook betrokken kunnen zijn richting de heer Pels. Dus daarvan akte.
Tuurlijk, dat ontken ik ook niet. Alleen, ik geef alleen aan als je kunt kiezen uit een groep en dan kies je twee die toevallig inhoudelijk hetzelfde instaan, dan is dat een opvallende keuze. Dat is alleen wat ik heb willen zeggen.
Dat heb ik daarmee punt gemaakt. En de suggestie wekt de indruk dat de kritische statenleden niet betrokken zijn.
Ja, ik ben hier de voorzitter. En voor zijn punt gemaakt, we zouden een technisch debat maken, dus ik ga hier geen opinieronde van maken. Ik beëindig deze rond op dit punt en ik geef het woord aan de heer Rijsman.
Dank u wel. U vraagt aan ons waarom we geen oordeel hebben, zeggen geen oordeel te hebben, maar vervolgens wel een duiding doen van de feiten in de conclusies. Dat ligt natuurlijk besloten in de vragen. De vragen vragen om een oordeel. Van de zes onderzoeksvragen, de laatste drie vragen, vragen om een oordeel waar we op deze manier een oordeel bij, een conclusie bij hebben gegeven. Dat wil naar oordeel van de commissie niet betekenen dat het een politiek oordeel is. Je kan ook op inhoudelijke gronden tot een inhoudelijk oordeel komen en de commissie vindt dat we dat hebben gedaan. Dat ambtelijk wederhoor wat heeft plaatsgevonden, het rapport heeft een week hier bij de ambtenaren gelegen, gecoördineerd door de provinciesecretaris om daar het rapport van een ambtelijke controle te voorzien. Dat heeft 163 opmerkingen in de tekst met wijzigingen bijhouden opgeleverd. We hadden ze gevraagd een formuliertje per opmerking in te leveren, maar dat is dus een beetje andere vorm teruggekomen. Gelukkig leverde dat geen praktische problemen op. Van die 163 reacties hebben we er 90 overgenomen in de tekst. Bleken er 18 niet van een inhoudelijke onderbouwing te zijn voorzien of een andere inhoudelijke of andere conclusie te verbinden dan dat wij als onderzoekscommissie deden bij dezelfde stukken. En de rest was niet relevant voor de tekst die op dat punt beschreven werd. Dus we hebben op die manier met die ambtelijke wederhoor omgegaan. Het ging eigenlijk in vrijwel alle gevallen om een aanvulling, niet zozeer om een correctie. Wat een hele geruststelling is als je een feitelijke controle doet. En het heeft ook niet geleid tot essentieel andere conclusies. Dus de conclusies zijn door die de ambtelijke wederhoor niet in belangrijke mate beïnvloed. Het heeft wel een extra conclusie opgeleverd, namelijk de laatste. Die hebben we getrokken na het ambtelijk wederhoor. Dat hadden we daarvoor nog niet op ons netvlies op die manier. Waarom er geen bestuurlijk wederhoor is gepleegd, dat is ook de vraag waar de VVD mee begon. Het bestuurlijk wederhoor bij een rekenkamerrapport is naar onze mening anders. Wij hebben in dit rapport een feitelijk onderzoek gedaan. Daar past geen bestuurlijke meningsvorming bij. We hebben dus ons feitelijk onderzoek laten controleren op feitelijke juistheid door middels van een ambtelijk wederhoor. Ik denk dat er in de behandeling volgende week vanuit het college van de GS voldoende ruimte is om ook een bestuurlijke reactie op het feitelijke rapport te geven. Dan wilde ik door naar de VVD. Ik denk dat ik daarmee de eerste vraag al heb beantwoord. U vraagt onder andere als er meer mensen waren geïnterviewd, had dat dan tot een ander oordeel geleid? En het antwoord had ik denk ik ook bij de antwoording van de vraag van het CDA al gegeven. Naar oordeel van de commissie niet. De onderbouwing denk ik van het oordeel van en de benoeming van de strategie van de point of no return. Ik denk dat dat ook door het onderzoeksbureau net al is gegeven. En welke definitie we daarbij gehanteerd hebben. Naar oordeel van de commissie heeft het GS na of zoals het onderzoek van Deloitte ook beschrijft, ervoor gekozen om milestones te creëren en te zorgen dat er een pakket op tafel lag waar andere partijen van zouden zeggen van nou, dit is inderdaad een pakket, dat moeten we maar zo volhouden. Wij hebben dat benoemd als point of no return.
Toch nog een vraag erover. Er zitten eigenlijk bij in het rapport twee soorten voortvarendheid in, of drie eigenlijk. Eén, de voortvarendheid waar het Rijk op aandringt. En ook herhaaldelijk aangeeft van kunt u haast maken, et cetera, et cetera. De tweede voortvarendheid is die van GS, van oké, dan gaan wij aan de slag. En de derde voortvarendheid, en daar zoek ik natuurlijk naar de splitsing, in die voortvarendheid van GS, je hebt voortvarendheid omdat het Rijk aandringt, en je hebt voortvarendheid terwijl het Rijk zegt van, in het kader van het EBI-rapport en andere opvattingen, van kijk uit, let op, er komt minder geld aan. En dan heb je een andere voortvarendheid. En daar ben ik in verwarring over bij uw antwoord. Welke voortvarendheid doelt u nu op, bij die tweede en die derde? Snap u de vraag?
Ja, wij oordelen dat op basis van hoe omgegaan is met het Deloitte-advies, waarin een aantal, het werd net al even omschreven, een aantal beheersmaatregelen werden geopperd hoe je om zou kunnen gaan met het mogelijk wegvallen van overheidsfinanciering. Dat daar alleen gekozen is voor de beheersmaatregelen van zoveel mogelijk milestones creëren. Dat vinden we een belangrijk moment om dat vervolgens te duiden als point of no return strategie. En dat is wellicht de laatste vorm van voortvarendheid die u noemt. U vraagt, de uitspraken werden door een aantal respondenten als verrassend bestempeld. De uitspraken van de Raad van State en de bestuursrechter te Zwolle. Was dat zo? Als je de stukken leest van de AKD, ook de reactie van AKD later die we als de Provinciale Staten hebben ontvangen in het rapport over de scenario's voor Oostvaarderswold, dan mag dat niet een verrassing zijn geweest. Er werd in die stukken al omschreven dat naar oordeel van AKD een belangrijk deel van de financiering als hard werd omschreven, maar een ander deel als goed verdedigbaar en een derde deel als verdedigbaar. Dat maakt dus dat je niet het hele bedrag als hard zou kunnen beschouwen. Dat de Raad van State dan ook op die manier oordeelt over de financiering, dat zou geen verrassing moeten zijn. Daar wil ik het graag bij laten, want verder zou het speculatie van mijn kant zijn.
Ja, heeft de onderzoekscommissie of het bureau dan nog gevraagd waarom dat verrassend was bij die respondenten? Want je gaat met een respondent in gesprek en je zegt, goh, dat is heel verrassend, want we hadden heel wat anders verwacht. Nou, u geeft aan van, nou, dat, volgens het rapport van AKD had je dat kunnen lezen. Nou, dan ontspint er zich een gesprek met de geïnterviewde. En dan ben ik dus benieuwd waarom de geïnterviewde nog steeds zegt van, het is toch verrassend. Is dat boven tafel gekomen? Dus doorvragen op dat antwoord.
Nou, de boodschap die vanuit GS naar de Provinciale Staten is gecommuniceerd, is dat het bedrag wat door het Rijk was toegezegd, 240 miljoen, zou zijn toegezegd moet ik zeggen, dat dat een hard bedrag was. En daar is erbij ook de indruk gewekt dat we heel sterk stonden in de zaak die we hadden bij Raad van State en de bestuursrechter. Ik denk dat het oordeel van AKD laat zien dat je daar genuanceerd over kan denken. Maar wat ik al zei, als ik er verder antwoord op geef, zou het speculatie van mijn kant worden.
Maar voorzitter, dit is wel een belangrijk punt. Ja. Want u zegt in het rapport, in de bevindingen zegt u, de provincie had geen reden om aan de juridische juistheid van het rapport te twijfelen. Dat staat letterlijk in het rapport. En in die rapporten blijkt, zoals u zelf ook zegt, dat het wel duidelijk was hoeveel er hard gedekt was van die rijksbijdrage. En toch komt u tot de conclusie dat het niet zo is. Dus daar zit wel een belangrijke discrepantie voor mijn gevoel.
Hoe bedoelt u?
Nou, u zegt het rapport, de provincie had geen reden om aan de juistheid van het rapport te twijfelen. En op basis daarvan is ook gecommuniceerd, wij denken dat het hard is. Dat is later niet gebleken. En u zegt juist van ja, het ligt toch wel iets genuanceerder. Je zou ook kunnen lezen in dat rapport dat het allemaal niet zo hard was. Maar dat zijn toch twee verschillende interpretaties voor mijn gevoel.
Nee, want in het rapport van AKD, AKD benadrukt juist dat wat zij hebben aangegeven is dat er een zeker risico is dat de uitspraak van de Raad van State niet volledig in de richting van provincie Flevoland zou zijn. Dus er is een risico dat we juridisch gezien op een uitspraak uitkomen zoals we nu zijn uitgekomen. Dat is al eerder aangegeven, al voordat we de rechtszaak ingegaan zijn. Wat we oordelen is dat het advies van AKD is dat we dat juridische pad wel zouden moeten volgen als provincie. Er is naar oordeel van de commissie geen reden om aan dat oordeel van AKD te twijfelen. Dus dat de GS dat oordeel van AKD serieus genomen heeft en op deze manier gehandeld heeft, dat is naar oordeel van de commissie is dat redelijk.
Daarmee maakt u dus onderscheid tussen het juridische deel van het advies en het inhoudelijke deel van het advies. Begrijp ik u zo goed? Juridisch van je kan de procedure aangaan, er bestaat een kans dat je wint. Inhoudelijk, let op, het is niet zeker dat u gaat winnen, want...
Het advies is, zoals we het lezen en volgens mij ook zoals het in het rapport beschreven staat, is dat AKD adviseert om dit traject in te gaan. Maar dat AKD er ook bij aangeeft dat we niet 100% zeker van onze zaak zouden moeten zijn, omdat er risico's aan verbonden zijn. Maar dat is naar mijn idee niet strijdig met elkaar. Dus... wat mij betreft is dat de beantwoording van de vragen van de VVD. Dan kom ik bij de vragen van de ChristenUnie. Eerste vraag is of het het onderkennen van of het niet hebben van voldoende draagvlak of dat het handelen van de provincie heeft beïnvloed. De conclusie die wij als commissie trekken is dat dat in onvoldoende mate is gebeurd. Het was al in 2008 duidelijk dat LTO dat er bij LTO weinig draagvlak bestond voor het aanleggen van het Oostvaarderswold. Het is later ook duidelijk geweest dat er vanuit Almere wat twijfels waren. We concluderen in de eerste en tweede conclusie dat de provincie zich vooral gericht heeft op de medestanders. En wij kunnen nu dus concluderen dat het misschien verstandig was geweest om je ook wat meer op de tegenstanders te richten in die zin. U heeft het over de kritische geluiden die in de Staten zijn geweest. We hebben dat niet gekwantificeerd. U vraagt of dat in deze Staten voldoende serieus genomen is en of dat tot een debat geleid heeft. Wij constateren dat niet tot een debat geleid heeft. Dat is de vijfde conclusie van onze conclusies, dat de Provinciale Staten meer gevolg had kunnen geven aan de controlerende taak. De Provinciale Staten had naar ons oordeel meer kunnen doorvragen, meer om het debat kunnen vragen, meer om onderbouwing van stellingen van GS kunnen vragen dan dat ze gedaan heeft.
Interruptie van de heer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Heeft de commissie ook gekeken naar het doortastende optreden van de Staten, of daar verschil in was in 2010 of zelfs 2009 ten opzichte van bijvoorbeeld 2011, dan wel 2012? Is daar een kentering gezien en is daar ook vanuit het rapport naar gekeken?
Wij hebben dat niet op die manier bekeken, nee. U vraagt ook nog of... heb ik een aantekening gemaakt, misschien kunt u me aanvullen, meneer Siepel. U vraagt naar of wij alle medewerking hebben gekregen en of we over alle info beschikten. Ik denk, wat was uw vraag ook weer, als ik het zo opgeschreven heb? U vroeg of de Provinciale Staten op alle momenten van alle informatie waren voorzien. We constateren als commissie in het rapport dat het college zich heeft gehouden aan de afspraken die gemaakt zijn over het informeren van de Staten. We constateren ook dat gezien de actieve informatieplicht die je als GES hebt, dat je eigenlijk meer had moeten communiceren of het op een andere manier onder de aandacht van de Staten had moeten brengen. Dus ik zou dat wel bij een genuanceerd antwoord willen laten. Ik ben geneigd om ja of nee te antwoorden, maar ik wil het graag op deze manier hierbij laten. Dan ga ik door naar de vragen van de PVV. U heeft het over de kosten van de ambtelijke inzet, of wij die hebben achterhaald. Wij hebben daar geen onderzoek gedaan naar de kosten van de ambtelijke inzet op deze manier waar u naar vraagt. Dus wij hebben die kosten niet op die manier achterhaald. Welke essentiële informatie ontbrak bij het Deloitte-rapport? U heeft het over die 48%. De Er is in een commissie later in het jaar na het uitkomen van het Deloitte-rapport wel gesproken over het risicoprofiel, ook over de risicomatrix die naar aanleiding van het rapport van Deloitte is gepresenteerd. Daar is die 48%, wij kunnen niet vaststellen dat die 48% dekking die er op dat moment zou zijn, dat die op die manier gecommuniceerd is. Er wordt gesproken over 80% dekking. Bij de 80% dekking die genoemd wordt, wordt er van uitgegaan dat de dekking vanuit het Rijk, dat die volledig hard is. Er is dus wat onduidelijkheid over die percentages die op verschillende momenten genoemd worden. We kunnen dat uit de stukken nu niet precies achterhalen wat op welk moment op welke manier gesproken is. Maar we kunnen wel constateren dat die 48% en dat de lage dekking waar Deloitte het over heeft niet op die manier aan de staat is voorgelegd. U heeft het vervolgens over de risico's van die 5,2 miljoen. Wat is er vervolgens met die gronden gebeurd? De gronden die met de voorfinanciering zijn aangeschaft. Wij hebben dat, omdat dat niet op die manier bij de onderzoeksvraag hoorde die wij in het rapport beschreven hebben, hebben we niet op die manier onderzocht. Ga ik naar de Partij van de Dieren.
Voorzitter, bij interruptie.
Ja. Ja, heer Jansen.
Mijn derde vraag ging over de voetnoot op pagina 55 en de risicoschalen. Daar heb ik nog geen antwoord op gekregen van de heer Rijsverman.
Excuus. Ik heb uw vragen zo goed als de tijd mij dat toestaat meegekrabbeld, maar ze zijn niet allemaal even leesbaar op mijn papier. U vraagt naar de risicosessies die gehouden zijn. Zoals beschreven op pagina 54-55. U vraagt wat er met het resultaat van die risicosessies is gebeurd?
Nee, het gaat om voetnoot 122.
Ja.
Daar wordt dus gesproken over de risico's en over de schalen. En heeft u ook kunnen achterhalen in de commissie wat er met die schalen uiteindelijk gebeurd is?
Ik zou deze vraag graag voorleggen aan de onderzoekers van vandaag. Dit detailniveau kan ik beter daar laten beantwoorden.
Ja, wat er met de risicoschaal is gebeurd. Die maakte dus onderdeel uit van die, onder andere van de PowerPoint die is gemaakt door Deloitte. En die is niet zo in voortgangsrapportages inzichtelijk gemaakt. In ieder geval met de resultaten van die risico's. Dus dat is niet voor PS inzichtelijk geweest. Is dat antwoord op de vraag?
Uw laatste opmerking was de juiste, dank u.
Ja, dank u wel. Dan wil ik doorgaan met de vragen van de Partij van de Dieren. U vraagt onder andere naar het binden van de tegenstanders, waar wij het in een van de conclusies over hebben. Daar is inderdaad, dat is de strekking van de conclusie, niet voldoende werk van gemaakt. Dat is om uw woorden daarbij te gebruiken. Hoe beoordeelt de commissie de strategie van het niet stoppen, de strategie van het volgen van de juridische lijn zoals dat gedaan werd in 2010 en doorgaan met het PIP. Ik denk dat ik daar net al antwoord heb gegeven naar aanleiding van de discussie over het rapport van AKD. De commissie oordeelt dat het rapport van AKD dat heel redelijk is dat GS dat op die manier gevolgd heeft. Waarbij ik nu wel wil aanvullen dat dat past binnen de strategie die tot dat moment gevoerd is. Dus dat is, er is op dat moment geoordeeld door AKD op de situatie die op dat moment was zoals die was. En dat is natuurlijk een uitvloeisel van de strategie om zoveel mogelijk meters te maken. Daarmee heb ik denk ik uw vragen beantwoord. Dank voor de woorden van de SP, D66. U vraagt naar het rapport Grip op.
Ik had nog gevraagd over een oordeel over dat niet doorgegaan is met de civiele procedure. En wat dat. Want dat had uiteindelijk aan kunnen geven of GS al die tijd gelijk heeft gehad. En dus dat is vrij essentieel, anders heeft eigenlijk veel onderzoek.
Er staat over dat, het stoppen van uiteindelijk niet doorzetten van het hoger beroep tegen de bestuursrechter en daarna voortzetten van een civiele procedure. Daar staat al wat gezegd over in het rapport. Dat valt in de tijd buiten de scope die wij gekregen hebben als onderzoekscommissie. En we hebben dat verder niet meer onderzocht. En zoals het in het rapport ook staat, we zullen het nooit weten, want het is niet aan de rechter voorgelegd. Dus het blijft koffiedik kijken en dat wil ik op dit moment niet doen.
Voorzitter, misschien mag ik een korte aanvulling op dat punt geven, een feitelijke aanvulling daarop. Heeft te maken met het punt waar we het denk ik daarnet over hadden, dat het een keuze is om ervoor te kiezen om zo snel mogelijk feiten te creëren, dat zal ik dan maar noemen, besluitvormingsprocessen, en voortgang te creëren. Het zit er niet in de voortgang, dat is niet het opvallende, want het is logisch dat er voortgemaakt werd, ook in het licht van aansporingen van het Rijk. Het opvallende punt dat hier door de onderzoekscommissie gemaakt wordt, is dat dat gaat ten koste van andere keuzes die wel bewust niet gemaakt worden. Nou, en dat sluit aan bij dit punt, omdat wij hebben willen vaststellen in dit rapport dat deze keuze om uiteindelijk in hoger beroep te gaan en die civiele procedure ook in te zetten, dat dat de consequentie was van die strategie om voor te gaan, het Rijk te houden aan de hardheid van die eerdere toezeggingen. Dat is de strategie waar je op zit, want daar reken je op. Dan moet je dat ook gezamenlijk, heeft de onderzoekscommissie willen vaststellen, gezamenlijk GS en PS, als een strategie kiezen en die strategie ook tot het end toe doorvoeren. Nou, wij stellen vast dat als je ziet dat dat uiteindelijk niet gebeurt omdat PS dat niet wil, dat je niet kunt vaststellen dat dat een gedeelde strategie is geweest. Nou, dat is het punt ook bij die vierde conclusie. Dat wij vaststellen dat hier sprake is van een strategie om zo snel mogelijk, en dan gebruiken we vaak de metafoor van het huis, om zo snel mogelijk een huis neer te zetten met de dakpannen erop. Want als het er eenmaal staat, is de kans klein dat iemand het nog af gaat breken. Nou, die strategie is heel wel bewust gekozen. Alleen wat de consequenties ervan konden zijn als dat niet zou lukken, die consequenties zijn onvoldoende duidelijk gedeeld met PS. En dus ook onvoldoende duidelijk gedeeld dat de consequentie zou kunnen zijn dat je dus juist in hoger beroep en een civiele procedure zou moeten laten volgen. Dat misschien als toevoeging.
Dank u wel. Dan wilde ik doorgaan met de vragen door D66. U begint over het rapport van de Rekenkamer Grip op grote projecten uit 2006. Daarin wordt verwezen naar een bestuurscultuur waarin door de commissies in sommige gevallen wordt opgetreden als waren zij de staten. Dat leidt er in het geval van Oostvaarders-Wold toe dat er op verschillende momenten gecommuniceerd is met de commissie, in veel gevallen mondeling. Dat er zaken zijn toegelicht en besproken. En zaken die dus vervolgens daarna niet meer tot in de statenzaal zijn gekomen. Ze zijn niet in heel provinciale staten gedeeld. Daar beoordeelt de commissie van dat de informatievoorziening en het debat in de provinciale staten niet geholpen heeft. Dat staat ook in onze zesde conclusie. Misschien is dat ook in het licht van de komende discussie over de commissies goed om te constateren, maar ik zal daar verder nu niet oordelen aan willen verbinden, anders dan dat we geconstateerd hebben dat het een rol gespeeld heeft. Dan ga ik naar 50+. U noemt de tunnelvisie, vraagt naar of die tunnelvisie inderdaad geconstateerd is. Dat is een kwalificatie die ik niet zou willen overnemen. Tunnelvisie suggereert naar mijn idee iets dat je ongevoelig bent voor andere signalen en alleen maar gericht op iets en daarbij vervolgens geen bewuste keuzes meer in maakt. Ik denk dat ook de aanvullingen vanuit Nekker van Naam voldoende is toegelicht dat er juist wel bewuste keuzes zijn gemaakt. En dan zou ik die conclusie niet op die manier willen overnemen. Vraag nog wel naar het contact met de bezwaarden in verband met de point of no return strategie. Of daar een relatie is tussen het instellen van die point of no return strategie in contact met de bezwaarden. Dat hebben we niet op die manier kunnen constateren. Dus daar kan ik geen antwoord op geven. U heeft het over de waarschuwingen van Deloitte in 2010 in verband met de juridische procedure. Deloitte heeft inderdaad begin 2010 waarschuwingen afgegeven, ook over de hardheid van de zekerheid van de overheidsbijdrage aan dit project. En dat er in het licht van de bezuinigingen mogelijk een beleidswijziging zou kunnen zijn. Dat was op dat moment al duidelijk. En ik denk dat het samenhangt met wat al eerder ook is aangevuld.
Dat was dus voor de entree van Bleker.
Dat was al, ja, de, De crisis heeft in Nederland of in de wereld in 2008 toegeslagen, als ik het me goed herinner, dat er bezuinigd moest worden, was eerder duidelijk dan dat het kabinet Rutte aangetreden is. Daarmee ben ik volgens mij bij het eind van de beantwoording van mijn vraag gekomen, voorzitter. Oh, sorry, ik sla GroenLinks op het volgende blaadje. Ik sla even mijn blaadje om, dan heb ik weer het volle zicht op uw vraag. U vraagt onder andere naar welke vragen hadden we willen stellen aan het ministerie van ELI. We hadden graag in het interview met ELI ze bevraagd over de motivatie en de beoordeling van de opstelling van de provincie en over de motivatie en de opstelling van de ELI over het intrekken van de steun en de opstelling van Bleker. Nou, zoals u weet heeft het ministerie geen consequentie verleend, geen medewerking verleend. De consequentie daarvan is dat wij dus over die relatie met het Rijk eigenlijk geen vergaande conclusie kunnen trekken. Anders dan die we kunnen stellen op basis van wat we wel hebben kunnen constateren. Namelijk dat het van bijvoorbeeld die midterm review nooit is gekomen. En dat we constateren ook dat dat is ingegeven door bezuinigingen. Dus dat heeft voor het onderzoek heeft dat inderdaad consequenties gehad. En dat heeft ook consequenties gehad over de conclusies die we hadden kunnen trekken over dat stukje van het onderzoek. Het heeft naar onze mening geen invloed gehad op de conclusies die we wel hebben kunnen trekken.
Voorzitter, mag ik hier aan vragen toevoegen? Dank. Had de GS kunnen inzien dat die midterm review die wettelijk was voorgeschreven, dat de Rijk zich niet aan de wet zou houden?
Als u het zo vraagt, dan kan ik niet anders dan stellen dat ik dat niet weet. Of men had kunnen voorzien dat de regering zich niet van plan was om zich aan de wet te houden. Aan de andere kant was het al wel duidelijk dat de claim op basis van de hectares die was toegezegd. Het waren in de verdeling van de gronden onder de ILG. Waren er claims vanuit de 12 verschillende provincies die bij elkaar besloegen die grofweg 2 miljard, terwijl er grofweg 1 miljard in de pot zat bij het ministerie. Dat heeft bij een groot aantal andere provincies toegeleid dat ze er rekening mee hielden dat ze het geld wellicht niet zouden krijgen, ook al was het een wettelijke verplichting die door het ministerie was aangegaan. Dat heeft ook in deze staten geleid tot vragen, waarbij er gevraagd is van GS... dat er andere provincies aan het schuiven waren en hoe beoordeelde GS dat? Dat is toen beantwoord met dat de claim vanuit de provincie Flevoland als hard moest worden beoordeeld. Dus die signalen waren er. Of dat betekent dat men had kunnen weten dat het Rijk zich niet aan de wet ging houden, daar kan ik geen uitspraak over doen.
Voorzitter, aanvullend hierop, want wat natuurlijk een interessante vraag is... Welk signaal had nou tot een aanpassing van die strategie moeten leiden volgens u? Want er waren diverse signalen. Van nou, het zou wel eens wat minder kunnen worden met de financiën. Die waren soms hard en soms minder hard. Maar wat is in uw ogen nou het moment waarop het college had moeten zeggen van... Nou, maar nu is de situatie echt veranderd en moeten we nodig met de staten over de strategie gaan praten?
Voorzitter, dat lijkt mij toch een politieke vraag.
Ik zie hem nog even als technisch, om het dood eenvoudig te
Hij is heel feitelijk bedoeld hoor. Ik wil gewoon weten welke omstandigheid dat in uw ogen was. Want dan kunnen wij dat straks toetsen.
Ik zal hem technisch beantwoorden. Er is ook al eerder door het bureau aangegeven dat er in begin 2010, dan hebben we het over het onderzoek van Deloitte, dat we dat een belangrijk moment vinden, dat er een aantal risico's zijn aangegeven en een aantal beheersmaatregelen zijn aangegeven. Een van de risico's die daar werd benoemd, met een bepaalde kans en een hele grote impact, is het wegvallen van de overheidsfinanciën. Er werden op dat moment meerdere signalen ook al geconstateerd. Er is toen voor gekozen om de strategie te volgen die is gevolgd. Dat is denk ik al meermalen toegelicht. Ik zie dat de heer Van Denkena graag wat toevoegt.
Heel kort op het punt, was het reëel om te verwachten dat die midterm review niet door zou gaan? Ik denk niet dat daar het punt zit. Het was reëel om te veronderstellen dat die gewoon dat wettelijk voorschrift zou doorgaan, dus ook doorgang zou vinden. En dus ook die MTR doorgang zou vinden. Het punt zit er veel meer op of je mocht veronderstellen dat ook dat bedrag van 240
miljoen op dat moment geregeld zou worden. Een deel daarvan was natuurlijk al toegezegd, maar of je in totaal op 240 miljoen zou komen. Dat is denk ik de vraag als je uitgaat van risicobeheersmaatregelen, of je daarop anticipeert. Nou, daar zit een vraag achter die net gesteld is, dat wij vinden, als je kijkt naar de rapportage van de onderzoekscommissie, dat er momenten zijn geweest in 2010 dat je die vraag had kunnen voorleggen aan PS en misschien had moeten voorleggen aan PS om de vraag te stellen: als dit een risico is, zijn wij bereid om dat risico te lopen in het licht van deze en deze onzekerheden? Nou, dat is denk ik wat de commissie geconstateerd heeft. Niet vast te pinnen op één speciale dag, maar wel dat er een moment in 2010 is geweest waarop je dat had kunnen doen.
Voorzitter, mag ik misschien een vraag stellen? Hierop aansluitend op het rapport van Deloitte, want ons houdt bezig. Kunt u stellen dat er een achterliggende strategie zit achter het niet delen van de bevinding van het rapport? Waarom is het zo laat gedeeld? Met PS en eigenlijk helemaal niet. Kunt u dat stellen? Dat het voortkomt uit een strategie of is het onnozelheid geweest?
Als u hem zo stelt, kan ik die vraag niet beantwoorden. Dan komen we denk ik ook te dicht bij een politiek oordeel. Woorden als onnozelheid zal ik niet graag overnemen.
Van de heer Jansen. Een vraag over de heer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Misschien als de vraag anders kan worden geformuleerd die het CDA net stelt. Is de keuze voor de strategie die GS gemaakt heeft, daaruit resulterend? Ze hebben een keuze gemaakt voor een strategie en heeft dat dan invloed daarop gehad?
Bedoelt invloed gehad op het niet delen van die informatie? Wat we hebben kunnen constateren is dat GS zich gehouden heeft aan de afspraken om PS zo te informeren als was afgesproken. Er waren afspraken gemaakt over voortgangsrapportages en de manier waarop er geïnformeerd zou worden. Daar heeft GS zich aan gehouden. We hebben ook geconstateerd dat het redelijk was geweest of noodzakelijk was geweest als dat GS vanuit de actieve informatieplicht er anders mee was omgegaan. Welke motieven er aan te grondslag liggen dat GS zich wel aan de afspraken heeft gehouden, maar niet boven de afspraken uit geconcludeerd heeft dat er misschien nog wel meer te communiceren was, daar kan ik geen uitspraak over doen.
Voorzitter. Voorzitter.
Ja, wacht even. Meneer Van Aanvoort, ga ik eerst terug naar de heer Kortweg, want die wilde eerder een vraag stellen. Dus die geef ik eerst gelegen, daarna kom ik bij u terecht.
Ja, ik neem aan dat, tenzij de Partij voor de Dieren over dit door wil gaan, want ik had eigenlijk een andere aanvullende vraag.
Dan vind ik het heel correct dat u dat even suggereert, dan zal ik even teruggaan naar de heer Van Aanvoort.
Ja, ik wil even aanvullen dat de commissie in die tijdsframe aan had gegeven dat ze zo weinig mogelijk geheime informatie wilde hebben. En dat kan ook van invloed zijn geweest op de informatie die de commissie uiteindelijk gehad heeft.
Ja, dat is wat ik bedoel met dat we constateren dat GS zich hier gehouden heeft aan de afspraken. Ja.
Dan gaan we terug naar u, meneer Kortweg.
Die vraag zou zijn, had het ministerie wel mee moeten werken indien dit onderzoek in de vorm van een enquête was gedaan?
Nee, dat is niet zo. We hebben vanuit de provincierecht, provinciewet, hebben we het recht op enquêtes te houden. Daarmee hebben we het recht om mensen inclusief hulp van de sterke arm der wet voor de commissie te brengen. Behalve mensen die werken bij het Rijk dan wel de Europese Unie. Dus voor het horen van mensen bij het Rijk hebben we toestemming van de minister nodig en die is in dit geval geweigerd. Dus als het een enquête was geweest, hadden we dat ook niet hoeven krijgen. Het is verder koffiedik kijken, dus dat zal ik niet doen.
Wat voor mij verder niet koffiedik kijken, zijn er nog een paar vragen van GroenLinks heb staan en ik kijk naar de klok. Dus ik wil zo meteen even met u nog overleggen hoe een procesafspraak maken wordt vervolgd.
U vraagt onder andere wat de strategie wel had kunnen zijn. Daar kunnen we als commissie geen uitspraken over doen. We hebben geen beleidsadviserend onderzoek gedaan. We hebben de feiten zoals die geweest zijn geconstateerd. We hebben dus geconstateerd dat de strategie die gevolgd is, dat met zich meebrengt dat op een aantal momenten de staten onvoldoende zijn meegenomen en onvoldoende geïnformeerd. Dat is wat anders dan dat we uitspraken kunnen doen over een alternatieve strategie. U vroeg ook nog even, klopt het dat GSPS steeds wel hebben geïnformeerd? Ze hebben zich, zoals ik al eerder heb genoemd, gehouden aan de afspraken rond informatie die waren gemaakt. Wij zijn van oordeel dat dat het proces zoals het was, passend was geweest als ze op een andere manier die strategie en de keuzes ermee samenhangen hadden gepresenteerd en voorgelegd aan PS. Volgens mij heb ik daarmee alle vragen gehad.
Volgens mij stond nog een vraag over het draagvlak, of dat nogal te bereiken zou zijn geweest.
Ja. En nog of het de eerste onderzoeksvraag, of het proces passend was bij de opgave, dat ik daar het directe antwoord niet heb gevonden.
Het proces wat gekozen is door, of wat gevolgd is door GS in overleg met PS, daarvoor biedt het onderzoek geen conclusie over of dat inherent een verkeerd proces was. We concluderen dat er in dat proces op een andere manier door GS omgegaan had moeten worden met die informatie en de keuze van PS, zoals ik al op verschillende manieren heb toegelicht, denk ik.
Dit gaat over het proces tussen Rijk en provincie. Ja. En een van de onderzoeksvragen was, is dit proces passend bij de opgave? En op die vraag heb ik het antwoord eigenlijk niet kunnen vinden. Maar ik begrijp nu dat u dat antwoord eigenlijk ook niet hebt kunnen geven.
Nee, er zijn geen redenen om aan te nemen dat het proces zoals dat gevolgd is niet passend bij de opgave zou zijn. Dus dat zou op zich passend kunnen zijn. We concluderen wel dat het proces zoals dat gevolgd is niet het resultaat heeft opgeleverd wat we van tevoren met z'n allen hadden bedacht. Dus er zijn geen redenen om aan te nemen dat het proces inherent verkeerd gekozen is. U vroeg nog een vraag over het gebrek aan draagvlak. Ik krijg een briefje aangeschoven. Er wordt mij gevraagd u mede te delen, laat ik het zo verwoorden, dat in dit verband, hè, want zo lees ik het dan, dat de rijksbijdrage die wordt gedaan, was gedaan, we hebben het over het proces, hè, wat gevolgd is. In dat proces is de rijksbijdrage en de ILG-toezegging, degene die hard op papier gedaan is een 61 miljoen. Die 240 miljoen die de provincie daar als conclusie vervolgens meegenomen heeft aan afspraken die zijn gemaakt over de hoeveelheid grond die hier zou worden aangekocht en ingericht, nou op de 1125 hectare. Daar is door de provincie een bedrag van 240 miljoen aangehangen. Dat laat ook de uitspraak van de rechter zien dat die uitspraak, dat die nooit zo hard geweest is. Dat constateert de bestuursrechter, dat constateert de Raad van State. En in die zin is was het in dat proces logisch geweest als we daar wel harde uitspraken over hadden gehad op een eerder moment. Als de midterm review volgens planning was doorgegaan in de zomer van 2010, dan had het wellicht ook tot andere afspraken geweest. Op ieder geval was dan duidelijk geweest hoe weinig of hoeveel geld er voor Oostvaardersbod ter beschikking was geweest. Ik heb hier een notitie staan over de vraag van uw gebrek aan draagvlak. Volgens mij heb ik die al beantwoord, dus ik ben even op zoek naar wat u nog van mij zou willen.
Of je überhaupt bij dit soort grote processen wel op 100% draagvlak kunt rekenen.
Oh nee, dat kan natuurlijk niet. Ik wil wel graag aanvullen dat er binnen de Staten altijd ruim voldoende draagvlak is geweest. Het draagvlak wat wij constateren is vooral gebrek aan draagvlak bij sommige partijen en groepen in de bevolking. We hebben het bijvoorbeeld over de LTO en de mensen die zij vertegenwoordigen en een gemeente als Almere. Overigens dat Almere en ook de LTO geen bezwaren tegen de aanleg van een natuurgebied of iets wat zou kunnen lijken op Oostvaardersbod. Het bezwaar was onder andere tegen de manier waarop dat proces werd vormgegeven en gevoerd door de provincie.
Of een aanvulling vanuit je commissie.
Ja, hoe reëel is 100% draagvlak? Nou, dat is niet reëel. Bij zo'n project niet en ook niet in een democratie, zou ik willen zeggen. Maar wetende dat het draagvlak niet 100% krijgen is, wetende dus dat er ook, laten we zeggen, tegenstanders zijn, verplicht om hen aan de borst te houden. om hen serieus te nemen, om de deur altijd open te zetten. Er zijn maatregelen geweest, maar er zijn onvoldoende maatregelen geweest. Er zijn aantoonbaar momenten geweest dat nadrukkelijker en beter, dat wijzer had geweest om het contact te zoeken, het contact te houden met bijvoorbeeld LTO.
Mag ik een vraag stellen in het verlengde daarvan? Was dat moment van die SOC, hè, die samenwerkingsovereenkomst Oost-Zuid-Zuid, toen dat niet getekend werd door verschillende partijen, is daar adequaat op geantwoord door de provincie? Is dat geen signaal van dat ontbreken van de draagvlak, wil ik daar eigenlijk maar aangeven. Maar mijn vraag is er adequaat op geantwoord door de provincie?
Er is toen in Provinciale Staten, in de discussie over de SOC, dat is een van die citaten die ik al eerder aanhaalde, is ook geconstateerd dat er misschien nog geen commitment was aan de financiën, maar ik moet het even in mijn eigen woorden doen, maar dat er wel commitment was aan de doelen en dat als we straks verder in het proces zouden zijn, mensen wel weer zouden aanhaken. Dus het was op dat moment ook aangegeven dat het wel goed zou komen met de financiën bij de SOC. Maar er is in dat moment wel dus, er was wel een duidelijk signaal dat er kritische geluiden waren ook over het project. En daar is inderdaad op die manier niet uitgebreid gevolg aangegeven, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van alternatieven. De alternatieven hebben we pas heel laat in het proces ontvangen, terwijl Deloitte begin 2010 al aangaf dat dat een mogelijke beheersmaatregel was.
Dank u wel, voorzitter van de onderzoekscommissie. Ik zie even naar de klok en ik zie al een aantal mensen weglopen. We hebben afgesproken 2 rondes doen. Er is in de eerste ronde denk ik wel aardig wat uitgewisseld en gevraagd. Ik denk dat het best een redelijk beeld is, maar ik kan mij voorstellen dat er nog een aantal vragen leven. Ja, zijn daar nog vragen? De heer PVV. En...
Voorzitter.
Ja, Partij van de Arbeid. Ik zit even met de klok. Is het een voorstel om die vragen nog 1-op-1 te beantwoorden op een ander moment vandaag dan wel schriftelijk? Ja, of volgende week?
Voorzitter.
Ja.
Het zou de voorkeur van mijn fractie zijn om deze sessie gewoon voor te zetten. Er zijn dingen die belangrijk zijn en dingen die nog belangrijker zijn. Mijn voorstel zou zijn om de sessie gewoon voor te zetten.
Ja, ik zit even met
punten. Voorzitter, wat mij betreft kan het snel hoor. Het zijn korte vragen. Dus.
Dan wil ik, ja, ik wil even met u allen een ordevoorstel afsluiten waar u allemaal in kan vinden. Ik heb er geen bezwaar tegen om het langer het voorzittershamer te hand te nemen. Maar ik wil het wel doen als daar volledige instemming mee is.
De PVV stemt daarmee in, voorzitter.
Wat zegt u?
PVV zal instemmen met doorgaan, voorzitter. Ja, ja.
Voorzitter, wij stemmen daar ook mee in, want ik denk dat het op zich niet, ja, ik kan alleen voor mezelf spreken, maar het hoeft niet lang te duren, denk ik.
Ja, dan ga ik.
Dan doe ik het volgende ordevoorstel. Ik verleng de vergadering tot 1:15 en daarna trek ik de microfoon eruit, zo gezegd. En dan is wat mij betreft echt termijn ook met respect voor de andere dingen. Er zijn 3 vergaderingen, dus ik moet dan echt heel kort. Ik had de eerste aanvullende vraag gezien van Chris Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk hebben wij 2 vragen die ook mogelijk zelfs als politiek kunnen worden gezien, maar die wij in technische aard zullen stellen. Staan alle commissieleden volledig achter de inhoud en de 6 conclusies die getrokken zijn? Of zijn er commissieleden die daar niet achter staan, dan wel een deel van de conclusies niet?
We hebben alle besluiten in de commissie, inclusief het vaststellen van het rapport, bij consensus kunnen doen. Dus, ja.
En de tweede vraag, als wij procentueel naar de oorzaak zouden moeten kijken, en die verdelen wij over gedeputeerde Bliek, gedeputeerde Witteman, GS in zijn geheel en PS in zijn geheel. Hoe zou in de ogen van de commissie de procentuele verhouding qua schuldvraag liggen?
Voorzitter, ik maak bezwaar tegen deze vraag.
Ja, u zegt dat u tekst kan beantwoorden. Ik denk dat dat een mooie ronde is voor 3 oktober. Ga ik door naar de heer Pels.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er stond nog een vraag open voor mij over waarom de commissieleden de gespreksverslagen niet hebben gezien. Waarom daar is voor gekozen. En verder had ik nog een punt. Dat gaat over het informeren van Provinciale Staten. Ik krijg de indruk zo uit de beantwoording dat het de informatiestroom op zichzelf groot was richting de Staten. Dat er op een gegeven moment ook vanuit de Staten gezegd is, vanuit de Statencommissie moet ik zeggen. Nou, het mag allemaal wel wat minder. Dus hoe verhoudt zich dat met het beeld van dat er onvoldoende informatie was? U schrijft ook, de statencommissies traden op als waren zij de staten. Zegt u daarmee in feite van ja, het zwaartepunt van de informatievoorziening lag toch in die commissie ruimte. Maar het is onvoldoende gedeeld met PS. Maar hoe werkt dat door op de eindconclusie dat PS in onvoldoende mate is meegenomen en geïnformeerd? Want dat is natuurlijk wel, heeft dat mechanisme daartoe aan bijgedragen? Dat is een belangrijke vraag, denk ik. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Volgens mij had ik nog een vinger gezien met een laatste vraag. Ja, de heer Van Avoort.
Klein vraagje. Wij zouden graag die 163 ambtelijke opmerkingen willen zien.
Voorzitter, ook daar maak ik bezwaar tegen.
Begrijp ik niet.
Ik denk dat ik dat even aan de onderzoekscommissie aan de oorlogsvorming over laat, heer Siepel. Volgens mij zijn dit de vragen, dus kunt u ze beantwoorden.
Ik zal met de laatste vraag beginnen. Ons rapport is het rapport zoals het is. Ik denk dat het niet veel toevoegt om de discussie met de ambtelijke staf die daarnaar gekeken heeft, ook met u te voeren. Dus ik zou daar. Ik zal het oordeel nog voorleggen aan de commissie. Oh, ik zie nee. op basis van wat ik de reactie uit mijn commissie zie, durf ik dan nu te concluderen dat we dat niet willen doen.
Begrijp ik niet, voorzitter. We hebben toch recht op die informatie?
Nee.
Bij interruptie rest ik meneer Van der Avoort. Het vraag stellen is een disqualificatie van de commissie. En die is volstrekt strijdig met uw complimenten waarmee uw bijdrage in eerste termijn begonnen bent.
Ik denk dat dat een politieke uitspraak is. Ik ga terug naar uw beantwoording.
Dan kom ik bij de vragen van de PvdA. De verslagen zijn van de interviews zijn ook voor de commissie geheim, omdat wij op die manier bescherming wilden bieden aan de ambtenaren die zijn gehoord. We vonden het belangrijk dat iedereen vrijuit met onze onderzoekers kon spreken, zonder dat hij dan meteen bang moest zijn voor eventuele persoonlijke consequenties. We hebben er daar voor ons ook geen nut in gezien om die verslagen binnen de commissie te delen. Het is daarbij, wil ik graag aanvullen, dat een mening van iemand in een interview bij geen van de respondenten een op zich staand feit of een conclusie is. Iets is pas een feit als het op meerdere bronnen berust. En de conclusies, daar geldt het natuurlijk nog in veelvoud voor, omdat die conclusies getrokken worden op basis van het hele rapport. Dat heeft een detail of een opmerking van iemand in een interview heeft geen bepalende invloed op de conclusies zoals we die getrokken hebben.
Nou, het gaat mij om de kwestie dat als je niet zelf bij de gesprekken zit en je krijgt ook de verslagen niet te zien, dan vertrouw je wel heel erg op het bureau over wat er uit die gesprekken uiteindelijk in het rapport terechtkomt. En dat is dan achteraf niet meer vast te stellen. En dat was eigenlijk de kern van mijn vraag. Van waarom is daar nou precies voor gekozen? En u zegt van nou, dat heeft toch het argument van geheimhouding de doorslag gegeven. Maar daarmee wordt het wel lastig om dat achteraf nog vast te stellen.
Voorzitter, ik vind dit ook in de categorie komen in twijfel trekken het functioneren van de commissie. Dus ik heb u ernstig bezwaar tegen deze opmerking.
Voorzitter, het is absoluut niet zo bedoeld. Ik vraag wel om er voor een bepaalde methode gekozen is. Ik neem aan dat de commissie daar beargumenteerd op kan antwoorden.
Ja, ik laat die beantwoording van die vraag over naar de commissie. In feite, de waarborgen die het onderzoeksproces hebt, is een technische vraag en die wat mag mij betreft gesteld worden. Maar ik laat het over naar de onderzoekscommissie.
Ik wil er alleen heel kort op aanvullen op mijn eerdere antwoord dat we als onderzoekscommissie onderzoek hebben gedaan naar de feiten, niet naar meningen van ambtenaren of andere geïnterviewden. Dus de precieze meningen die zich uit hebben in de interviews zijn denk ik voor het onderzoek ook niet van belang. Het gaat ons om de feiten zoals die zijn geweest. In die interviews leer je natuurlijk wel iets over hoe het gegaan is en welke bronnen we nader zouden moeten onderzoeken. Dat hebben we ook zo gedaan. De meningen van individuele geïnterviewden hebben voor de conclusies geen grote rol gespeeld. Dus in die zin hebben wij de geheimhouding belangrijker gevonden dan de controle op de details van de interviews. Ja, er wordt mij nog ingefluisterd dat de veiligheid die je biedt aan ambtenaren, omdat ze toch iets zeggen over de organisatie waar zij werken, dat ze dan vrijheid kunnen spreken. Ik was daar denk ik mijn antwoord mee begonnen, maar het is wel belangrijk om dat nog te benadrukken. Dat hebben wij belangrijker gevonden dan de argumenten die waar u naar vraagt. Verder vraagt u nog naar de commissie ruimte en hoe die of de manier waarop de commissie ruimte heeft opgetreden, of dat nou betekent dat er de staten onvoldoende zijn meegenomen. Het heeft dat de commissie ruimte heeft opgetreden als ware zij de staten heeft, betekent dat er een heleboel informatie niet bij de hele staten terechtgekomen is en dat een deel van de informatie ook mondeling is gedeeld met de commissie ruimte en toelichtingen van de gedeputeerden. Dat is dat maakt het functioneren van de staten als geheel lastiger. Maar dat de staten niet zijn meegenomen in de keuze voor de strategie zoals we die hebben geconstateerd, dat ligt niet daaraan. Dat ligt eraan dat door GS die keuze van de strategie niet als een samenhangende keuze, inclusief alle risico's en consequenties aan PS is voorgelegd. Die is gecommuniceerd volgens de afgesproken paden in jaarverslagen en andere documenten die daarvoor waren, niet als een afzonderlijke keuze. Dus dat is de reden waarom wij dat op die manier concluderen.
U zegt eigenlijk dat mechanisme heeft daar niet toe bijgedragen, want dat is eigenlijk mijn vraag.
Nee, ik probeerde daar een genuanceerder antwoord op te geven, dat er wellicht een bijdrage is, maar dat dat niet de doorslaggevende factor zal zijn geweest. Heb ik daarmee uw vragen beantwoord? Ik heb hier nog een kriebel staan in mijn aantekeningen, maar of dat nou een vraag was? Of...
U heeft mijn vragen beantwoord, hoor.
Oh, oké, dank u wel. Dan hebben we daarmee de vragen allemaal gehad, denk ik, voorzitter.
Dank u wel. Dan kan ik deze ronde sluiten. En bedankt voor uw aanwezigheid en uw inbreng.